Wij hadden het over de gemeente als bouwwerk, namelijk huis Gods, dan wel als tempel. En in het algemeen heb ik u daarvan enige schriftplaatsen genoemd. En dat huis Gods of deze tempel Gods wordt ook beschreven als een bouwwerk gebouwd op één fundament. De meest voor de hand liggende schriftplaats is waarschijnlijk 1 Korinthe hoofdstuk 3. Waar overigens de gemeente ook wordt voorgesteld als een akkerwerk. Een beeld dat niet zo vaak gebruikt wordt. En meestal ook niet genoemd wordt in de opsomming van beelden van de gemeente. Maar het is er ook een. In de zin van er wordt gezaaid en het gewas moet opkomen. Dat leest u in 1 Korinthe 3 vers 6 tot en met 8. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, althans in Korinthe. Maar God heeft de wasdom gegeven. Enzovoort. Maar daarna in vers 9 van 1 Korinthe 3. Want wij zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, ze werken niet met God mede, maar Paulus werkt met Apollos mede en Apollos werkt met Paulus mede als arbeiders. En Gods akkerwerk, en dat is nog steeds het akkerwerk uit de voorgaande verzen. Gods akkerwerk, komma, Gods gebouw, zijt gij, en nu wordt het beeld gewisseld. Dat komt wel vaker voor, maar dan heel kort, dus dan valt het niet op. Maar het wordt gewisseld van akkerbouw naar tempelbouw in de praktijk, dan wel woningbouw. Gods gebouw, zijt gij. En dan legt hij uit, naar de genade Gods die mij gegeven is. Want de genade die een gelovige ontvangt houdt niet alleen vergeving van zonde in, maar ook en vooral dat hij een bediening krijgt onder het nieuwe verbond. Daarom heten de gaven ook genadegaven. Maar soms wordt het woord gaven weggelaten. Alleen genade. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Overeenkomend met vers 6. Ik heb geplant, dus fundament leggen. En Apollos heeft nat gemaakt, dat wil zeggen bouwt daarop. Maar nu wordt het ineens een tempel, want naar die term is de apostel hier onderweg. Mede met als strekking dat men dus het woord God zou bewaren in plaats van zo leven uit wereldse wijsheid. Want dat is het thema van de beide Korinthebrieven eigenlijk. Naar de genade Gods die meegegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Want u weet, de apostelen en profeten waren de leggers van het fundament, de fundamentleggers van de gemeente. Waaruit je mij weer ziet dat de gemeente pas ontstaan is na de opstanding van Christus, of vanaf de opstanding van Christus. Een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Onder verwijzing naar het Oude Testament, maar daar kom ik straks op. Het fundament is namelijk Christus. En daarop en niet daarnaast wordt gebouwd. Als men daarnaast bouwt, maakt het geen deel uit van dit bouwwerk en dus van die tempel. Al wat men bouwt naast het fundament heeft voor God geen enkele waarde uiteraard. Dus zie toe hoe men daarop, namelijk op het fundament bouwen, want het fundament is Jezus en dan opgewekt. En daarna lezen wij in vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Let op, collectief. In de meeste gevallen is dat zo, als over de tempel gesproken wordt, dan gaat het niet primair om uw of mijn lichaam individueel, hoewel dat ook voorkomt, maar het gaat bijna, in bijna alle gevallen over collectief. De gemeente is één lichaam en dat lichaam is één tempel. Hebben jullie nog? Dat een lagere daarvan afgeleide waarheid is dat ons eigen individuele lichaam dat wij van nature hebben meegekregen, dat daarin de Heer woont, dat is wel waar, maar het speelt geen overwegende rol in de Bijbelse uiteenzetting. Want ja, dat is maar een tijdelijk ding nou, dat gaat weer voorbij. En bovendien, daar wordt niet aan gebouwd. Bovendien, het vlees is van niet nut, staat er. dus die kunnen u beter vergeten. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods, dat komt dus de toelichting, dat dus de geest Gods, of anders gewoon God, dat de geest Gods in uw lieden, en uw lieden is meervoud. De geest Gods woont in uw lieden, en uw lieden, meervoud, is één tempel, enkelvoud. Heb je dat? Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Let op, nog steeds één tempel. Niet de tempelen Gods die gij lieden zijt, maar de tempel Gods enkelvoud die gij enkelvoud zijt. Ik heb niet alle schriftplaatsen opgezocht waar het woord tempel gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Maar alleen die schriftgedeelten die er wat uitgebreider op ingaan, zoals deze. Maar de essentie van de tempel is inderdaad dat daarin het woord Gods bewaard zou worden. En niet de menselijke wijsheid, want die is tot dwaasheid gemaakt, staat hier. Dat is hoofdstuk 1. Bovendien is Christus ons geworden wijsheid van God. Dat is 1 vers 30. En die wijsheid, dat woord, zou in ons wonen, want wij zijn een tempel. En een tempel is alleen een tempel als daarin het woord Gods bewaard wordt. Dat is 1 Korinthe 3. En daarnaast leg ik Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, waar we al waren, omdat daar staat dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Dat geldt voor ons gelovigen uit de heidenen die eertijds vervreemd waren van het burgerschap Israëls, vers 12 inmiddels. Maar samen met de gelovigen uit de Joden, en meer categorieën zijn er niet, alleen heidenen en Joden, samen met de gelovigen uit de Joden worden wij gebouwd op één fundament. En dat staat dan in vers 19, of vers 18 al. Want door hem, Christus, hebben wij beiden, want er waren maar twee categorieën, de toegang door één geest tot de Vader. De variant in de Hebreeënbrief zou zijn, daar hebben wij de toegang door één hoge priester tot de Vader. En de andere keer leg ik weer eens uit dat de geest en de hoge priester toch echt hetzelfde is. Want wie bidt er ook alweer voor ons? De geest zelf. Dan wel Christus, allebei in Romeinen 8. Namelijk de hoge priester, en dat is Hebreeën 10, meen ik. Maar goed, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Het spreekt automatisch ook over onze hemelsburgerschap en hemelse positie. Maar ja, dat stond eerder in het hoofdstuk al. En dan als resultaat, zo zijt gij, dat is dezelfde gij als uit vers 11, gij die eertijds heidenen waart, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en genoten van Gods huis. Zo had ik het graag vertaald willen hebben, maar het loopt niet als mooi Nederlands, hè. Gij zijt genoten, leden, van Gods huis, comma, en vers 20 gaat dan verder over dat huis. Daarom zou het woord huis aan het eind van vers 19 moeten staan, bij voorkeur in de vertaling. Een huis gebouwd op het fundament, waarvan 1 Korinthe 3 zei, het welk is Christus, of beter, het welk is Jezus Christus. Maar hier staat gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want, zei Paulus, ik heb het fundament gelegd, althans in Korinthe. Want de apostelen en profeten zijn volgens dit vers fundamentleggers. Later, maar die schuiven nog even voor ons uit, hoop ik te laten zien dat de apostelen profeten zijn. De profeten niet noodzakelijk apostelen. Maar apostel en profeet is samen één categorie en zij staan aan het begin van de bouw van de gemeente. Daarom kennen wij ze in onze dagen niet meer. Maar zoals gezegd, daar hebben we het later over, over de praktische werking van de gemeente. Maar dat duurt nog even. Maar gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Maar Jezus Christus is niet de uiterste hoeksteen van de profeten. Al kun je hem zo lezen als je dat wilt. De profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Waarvan is Jezus Christus dan wel de uiterste hoeksteen? En ondanks alle tradities en zonder schoolverklaringen, met alle respect, hij is de uiterste hoeksteen van het huis Gods. En niet van het fundament. En daar is een eenvoudige argumentatie voor waar ik straks op terugkom. Dat is dat de uitdrukking uiterste hoeksteen ontleend is aan Psalm 118. En de term daar betekent de topsteen. Uiterste is daar het woord voor hoofd. En dat is het uiterste, maar dan aan de bovenkant en niet aan de benedenkant of in een van de vier windrichtingen, als u begrijpt wat ik bedoel. Heel het idee van de hoeksteen onder het gebouw heeft men uitgevonden omdat men dit vers niet begreep. En er is verder geen enkele basis voor. Heb u dat nog? Ja?
De naam voor die hoeksteen op de piramide en op een pilaar is een benben.
Ja.
Dat betekent zoon.
Ja. Ja, zelfs dubbel.
Dubbele
zoon in het Egyptisch, ja. Want waar het over gaat is de hoogste steen van het bouwwerk, de top, want dat is wat het woord hoofd betekent. De uitdrukking uit Psalm 118 is die van hoofd des hoeks. Dus een hoek, een punt namelijk, of een richting, want dat kan hoek ook nog heel gemakkelijk zijn, een richting, maar dan bovenaan, bovenop. Hij is de laatste steen, de sluitsteen van het bouwwerk. En in dit geval zeg ik al, het bouwwerk is blijkbaar een piramide. Ik hecht er niet aan hoor, maar ik denk dat het dat is. Het is de bouwwerk krijgt hier de vorm van een piramide en het bouwwerk is pas compleet als de vier opgaande lijnen aan de hoeken samenkomen in één. Als vier tot één wordt. Het draaien van mijn hand drukt uit dat het een vast beginsel is. Die verhouding 4 tot 1 of 1 tot 4. Komt in heel de Bijbel voor. Op bladzijde 2 van Genesis al. Over die vier rivieren en die hof enzovoorts. 4 worden 1 is het idee. Het kruis is daar ook een mooi voorbeeld van. 1 aan de 4. Gekruist. Een ander voorbeeld is dat van de vier evangelisten uitlopend op het ene boek Handelingen. 4 naar 1 enzovoorts. Omdat 4 staat voor aardse en stoffelijke dingen en die 1, dat is die nummer 5, die worden wij geacht niet te zien omdat die hemels van karakter is. En daar vinden alle dingen hun vervulling. En eigenlijk hun oorsprong. Men zou dus eventueel een piramide eigenlijk van boven naar beneden moeten bouwen. Maar vooruit. Maar de aardigheid van dit... Nee, dat komt in de klassieke literatuur voor. Ja. Ja, bij Asterix. Ja, kom voor. Asterix en Cleopatra. Kom voor. Maar goed, laat me zitten. De aardige van deze uiteenzetting hier is dat in dit schriftgedeelte Christus genoemd wordt als het fundament. Nou, het staat er hier niet bij, maar we wisten dat al. Als de eerste steen, maar hij is ook, en dat staat er wel bij, de laatste steen van het bouwwerk. En dus is hij gewoon de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde enzovoort. En daartussenin bevindt zich het bouwwerk. Hij is zowel het fundament, van de aardse kant bezien, als de top van het bouwwerk van de hemelse kant bezien. En ik zeg altijd, en daarom worden piramides, als het helemaal goed gaat en het symbolisch bedoeld is, afgebeeld zonder top. Of met een losse top. Ik heb het plaatje trouwens in mijn Bijbel liggen, maar ik kan het doorbeleid zo gauw weer niet vinden. Maar goed. Maar het gaat om een bouwwerk dus. Hè? Ik kom er later op terug. En dan vers 21. Op, maar het had moeten zijn in. Dat is veel sterker. En bovendien, de vertalers hebben zich vastgebeten op dat fundament. En het lag voor de hand in de dagen van de hervorming en de contra-reformatie enzovoorts. Ging het om dat fundament en daar richtten ze zich op. Maar dat is hier niet het idee. Het is hier, hij is het fundament, maar meer specifiek, hij is ook de vervulling van het bouwwerk. Dat staat trouwens in hoofdstuk 1, 1 bladzijde eerder, in vers 23. Waar staat Christus is de vervulling van zijn lichaam en zijn lichaam is de vervulling van Christus. En als je het uitbeeldt, zou ik toch maar gebruik maken van het plaatje van de piramide met die losse top erboven. Daar heb je de vervulling. Naar beide kanten. Nou goed. Dan in welke, in verband met die verbondenheid met, uit hoofdstuk 1, in Christus enzovoorts. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, maar wie voegt het ook alweer samen? God zelf, dan wel Christus zelf. Opwast, en dat is dan toch weer het akkerwerk. Opwast tot een heilige tempel, dan is weer een tempelbouw. Tot een heilige tempel in de Heer. En heilig is het alternatief voor gemeente. Geroepen uit en gewijd aan. Geroepen uit en toegevoegd aan de koning. Ecclesia. Tot een heilige tempel in de Heer nu. Het vers begint met in welke en eindigt met in den Heer. Daarmee is het vers compleet uiteraard. Hè? Het begint zoals het eindigt. En dan nog een keer. In welke ook gij, die eertijds heidenen waard, mede met de gelovigen uit de Joden, gebouwd wordt tot, en nou staat er niet tempel, maar nu staat er woonstede Gods in de geest. Zodat het ook had kunnen zijn een woonstede van de geest. Want dat is wat het in de geest eraan toevoegt. Je kan hem ook lezen als tot een geestelijke woonstede Gods. Ik denk dat die te zwak is, maar zo kan het ook. Het is een tempel waarin God woont, dan wel waarin de geest woont. Of een geestelijke tempel in de zin van een overdrachtelijke tempel, maar het is allebei waar, dus daar zouden we moeilijk over doen. Hier in dit hoofdstuk houdt het automatisch in, hoewel het er niet bij staat, althans niet zwart op wit, niet expliciet, dat wij dus een priesterlijk volk zijn. Want wij zijn stenen van een tempel en een tempel is per definitie een priesterlijk bouwwerk. U weet wel, wat het paleis is voor de koning, David, dat is de tempel voor de hoge priester. Onder Salomo, gebouwd. En dus hier staat dat wij een priesterlijk volk zijn. Maar het staat er niet expliciet, maar het is wel zo. En dat het zo is, dat mogen blijken uit vers 10 van dit hoofdstuk. Waar staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Die werken zijn werken gewijd van de dienst aan God en dus zijn het priesterlijke werken en dus zijn wij priesters. Dat is het verhaal. Ondanks dat het woord niet gebruikt wordt. Waarom ook niet? Het is ook maar beeldspraak natuurlijk. Maar die vind je hier niet. In plaats daarvan vind je wel die tempel. Waarna ik mij bij de apostel Petrus vervoeg, uiteraard. En misschien heb ik wel precies hetzelfde besproken toen we het hadden over de tempel, maar dat kan ik dan ook niet helpen. Dus excuses eventueel, maar het is 1 Petrus hoofdstuk 2. Waar staat dat wij wellicht zijn, vers 2, nieuwgeboren kinderkens. Dezelfde trouwens als uit 1 Korinthe 3, waar wij zojuist waren. En we zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, totdat gij, of opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Had er nog bij moeten staan. Maar goed. En dan, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welken, dat wil zeggen tot de Heere, komende als tot een levende steen. Dat als tot hoort er eigenlijk niet bij, maar het idee is dat welke of de Heere is hetzelfde als een levende steen. Livingstone, I presume. Met dank aan een journalist. Nee, een Amerikaanse. Amerikaanse. Stanley, ja. Goed. Uitvinden van de messen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Sla ik eerst even over. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen, dat wil zeggen Christus wordt geacht een levende steen te zijn, en wij ook, en we hebben trouwens hetzelfde leven. En wij komen tot hem, het is een variant op wat wij lazen in Efeze, de toegang enzovoort, en in de Hebreeënbrieven, toegaan, met vrijmoedigheid toegaan enzovoort. Zo worden gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Wij komen tot de levende steen, vers 4, en worden aan die levende steen verbonden. Dat is de typologische variant, gewoon van Handelingen 2. Ze werden toegedaan aan de gemeente. Dat wil zeggen aan Christus, aan de Here, en zo vormden ze de gemeente. Hebben jullie die? Zo worden gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Die kun je lezen inderdaad zo, geestelijk huis, huis overdrachtelijk. Maar je kunt hem ook lezen als een huis voor de geest die daarin zou wonen. Dan moet geest bij een hoofdletter uiteraard. Maar goed. Namelijk tot, en dat is het alternatief voor geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Dan wel heilig priesterschap. Een priesterdom is een verzameling priesters, een priesterlijke stam of volk. En heilig is de doublure van priesterschap, want daar heb je hem weer. Hè. Heilig is geroepen uit en gewijd aan. En daar zit het woord gemeente dan ook weer in. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. En wat zouden priesters doen? Geestelijke offeranden op te offeren. Nou ja, ze zouden offeranden opofferen. En wij zijn een geestelijk huis, dus om geestelijke offeranden op te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. In de praktijk, het wordt elders uitgelegd, wij offeren onszelf. Wij zijn priesters, wij offeren. Wat offeren wij? Onszelf. Dat is Romeinen 12. Wij stellen onze lichamen tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Dan wel, het is Romeinen 6, wij stellen onze leden tot wapenen der gerechtigheid. Nou ja, het staat er heel uitgebreid, een heel hoofdstuk lang. Romeinen 12, de eerste verse, en heel Romeinen 6 eigenlijk. Hetgeen impliceert dat in Romeinen 12 en in Romeinen 6 dus ook gesproken wordt over de gemeente als priesterlijk valk. Alleen de term staat er niet. Maar de inhoud wordt beschreven, daar gaat het maar om. Voor de goede orde. We hebben het nu over het huis Gods, de tempel. We hebben het over het fundament en het bouwwerk. We hebben het over de hoeksteen en de stenen. En over de hoge priester en de priesters. Want ik zei, je kan ze niet apart bespreken. En vandaar dat het nu een beetje door elkaar loopt. Maar het is één ding. En daarna moet ik erop wijzen dat dit hoofdgedacht is. We worden als stenen aan elkaar gevoegd tot één geestelijke tempel. Maar de moeilijkheid van het schriftgedeelte is feitelijk dat de apostel Petrus niet maar een oud-testamentische schriftplaats aanhaalt en die toepast op de gemeente, maar hij haalt de drie tegelijk aan en door elkaar. En ik denk dat de makkelijkste manier om het te benaderen is dat we eerst die drie oud-testamentische schriftplaatsen dan maar even naast elkaar leggen. Daarna is het lezen van 1 Petrus 2 redelijk makkelijk. Maar je moet ze wel alle drie in je hoofd hebben zitten. Nou, voor even moet dat lukken. Dus ik noem in de eerste plaats Jesaja 28. Waarmee u meteen ziet dat wel degelijk gemeentelijke waarheid is vastgelegd, geopenbaard is overdreven, maar is vastgelegd in het Oude Testament. Jesaja 28 haalt hij aan. Namelijk vers 16. In de voorgaande verse wordt uitgelegd dat voor het nieuwe verbond geen plaats is binnen het Jodendom. Dat in die dagen overigens nog niet eens bestond. Maar vooruit. Implicerend dat de zaligheid als zodanig en dus heel het nieuwe verbond niet bij Israël terecht zou komen, maar ergens anders waar er wel plaats was. Die heb je toch, hè? En van Israël staat dat het zou te pletter vallen. Zou heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat is vers 13. Hetgeen trouwens ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Maar dit zeg ik alleen ter inleiding, want daarna komen we terecht bij vers 16. Daarom, alzo zegt de Heere Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een fundament dus. Want het was geen kwestie van beton storten, maar gewoon een rots. Die ergens wordt neergelegd, maar die zo stevig is dat er opgebouwd zou kunnen worden. In Daniël is dat een steen die zonder handen zou worden afgehouden en de hele aarde vullen. Maar zover is het hier nog niet. Hier is toch nog het begin daarvan. De steen is daar, fundament. Ik leg een grondsteen in Sion. En die verwijst natuurlijk ook naar gij zijt gekomen tot Sion. Hebreeën 12. Maar dat terzijde. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen. Een steen die zichzelf bewezen heeft. En u weet, een steen is Eben in het Hebreeuws. En Ben is de zoon. En Ben is de top van een piramide. Ja. Piramidion in het Grieks. Maar goed. Een grondsteen is hierom. Een beproefde steen. Een kostelijke steen. Dat wil zeggen, nog een edelsteen ook. Die wel vast gegrondvest is. Dat is drie keer hetzelfde als u het mij vraagt. Maar alles bij elkaar staat het nog vaker hier. Het gaat om die steen die niet wankelt. Waarna je uit dit vers, zonder deze termen te gebruiken, toch terechtkomt in Matteüs 16 vers 18 op deze Petra. Maar Petra is een steen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Hebben jullie? En de moeilijkheid van die uitspraak is dat hij naar zoveel verschillende oud-testamentische schriftplaatsen verwijst. En daarom zo vaag is. En niet nader gespecificeerd wordt. Maar goed, hier vindt u die steen. Het fundament. En dan, wie gelooft, die zal niet haasten. En haasten is het woord voor hollen. Wegrennen namelijk in de praktijk. Wie gelooft zal niet wegrennen. Het punt is namelijk dat het geschreven wordt tegen een Joodse achtergrond. Hetgeen uit de voorgaande versen blijkt. En het idee is dat de Joden er wel bij vandaan lopen. Bovendien, ze beginnen te rennen zelfs een beetje wild in het rond. Zodanig dat zij zelfs over de steen struikelen. En dus, vers 13, heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Raken volkomen de weg kwijt en struikelen over de steen en worden erdoor verpletterd, dan wel vallen erop te pletteren. Dat staat ook in het Nieuwe Testament, hè? En daar heeft Petrus het ook over in 1 Petrus 2. Dus onthoud dit plaatje, dit beeld, die steen, waarvan men niet zou wegrennen, maar in tegendeel, men zou erop bouwen. Die zal niet beschaamd worden, is een van de nieuwtestamentische varianten, die van de Romeinen 9 is dat, geloof ik. Of was het 10? Doet er nou ook niet toe. Maar naast Jesaja 28 leg ik Jesaja 8, want die wordt ook door Petrus aangehaald. Die is lastig, omdat er iets in staat wat bepaald niet algemeen bekend is. Maar voor mij wel lekker, kan ik het weer eens een keer zeggen. Waar gesproken wordt over een oordeel dat over Israël zou komen, waaruit een gelovig overblijfsel zou behouden worden. En daarbij gaat het wel degelijk om onze tijd, waarvan staat in vers 14, dan zal hij, hebben u al gecorrigeerd in uw Bijbel? Velen van u wel, hè? Dat is voor de trouwe klanten dan. Jij niet? Kom, ik zal het goed voorlezen. Dan zal hij, en dan uw lieden doorstrepen, want staat schuin gedrukt, tot, en dan een, dunnetjes doorstrepen, want dat woord bestaat niet. Hetgeen de vertalers het recht geeft om het in te voegen, omdat het in het Nederlands wel bestaat. Maar liever niet. Dan zal hij tot heiligdom, en een heiligdom is niet een heilige dom, ook niet een heilige kerk. Het hoeft zelfs niet een tempel te zijn. Begrijp me goed, een tempel is een heiligdom, maar een heiligdom is nog niet een tempel. Een heiligdom is gewoon een heilig ding. Een ding. Een heilig voorwerp, dat is een heiligdom. Dan zal hij tot heilig ding, tot iets heiligs zijn. Het woordje maar dat daarna volgt had moeten zijn en. Dat is ook de meest neutrale vertaling van het Hebreeuwse woord. Gewoon de waf, hè. En. Je mag het met maar vertalen als het gaat om een tegenstelling. Maar mijn punt is, het is geen tegenstelling. Daar gaat het niet over. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot, en dan een weer doorstrepen, omdat het niet bestaat, en tot steen des aanstoots en tot, een weer doorstrepen, rotsteen der struikeling, den, dat is hetzelfde als de, maar in de derde naamval. En als we geen naamvallen meer kennen of willen kennen, oké, dan gebruiken we het voorzetsel. En dan wordt het dus voor de. Maar dat staat er dus ook, hè. Voor de of den. Voor de twee huizen van Israël, komma, tot strek, want een bestaat niet. En tot een doorstreven, want het bestaat niet. Net. De inwoners te Jeruzalem. Heb je het bijgehouden? Het lijkt of we nou heel veel corrigeren, maar dat is niet waar. We laten alleen het woordje een weg, omdat het domweg niet bestaat. Het wekt in het Nederlands tegenwoordig althans de indruk alsof er nog andere opties zijn. Een van de velen. Maar dat is natuurlijk niet zo. En bovendien de schuingedrukte u-lieden hebben we ook weggelaten. Maar, dus dan hebben we nog niks gedaan eigenlijk. Alleen de vertaling met maar hebben we teruggebracht naar wat er echt staat. Want maar bestaat niet in het Hebreeuws. Staat altijd maar en als standaard voegwoord. En we hebben de derde naamval voor de twee huizen van Israël hebben we veranderd in een uitdrukking met een voorzetsel. Dus we hebben eigenlijk niks veranderd. Maar nou is hij wel duidelijker. Er staat, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Maar dat kan niet allebei tegelijk. Daarom hebben de vertalers van en maar gemaakt. Maar je zin loopt dan niet goed meer. Hij zal namelijk beide zijn. Heiligdom en steen des aanstoots. Hoe tegengesteld het ook is. En Petrus legt het uit, hoe het zit, kom ik straks op. Want hij zegt gewoon, voor u die gelooft is hij dierbaar, maar voor de ongelovigen is hij steen der struikeling. En dus is Christus, wat hier staat, allebei. Hij is zowel iets heiligs, als een steen des aanstoots. Hij is zowel dierbaar, voor ons die geloven, als een steen des aanstoots voor degenen die niet geloven. Maar de verrassing zit hem natuurlijk in de uitdrukking vervolgens. Voor de twee huizen van Jeruzalem. Van Israël, sorry. De steen ontgaat u niet, hè? Dat is de reden waarom we het vers aanhalen. Steen des aanstoots, rotssteen der struikeling. Maar hij is die twee dingen voor de twee huizen van Israël. Zodat, ja, dit kan gecompliceerder zijn, maar ik neem de eenvoudigste route gewoon eerst. Het idee is dat hij deze twee tegengestelde dingen, namelijk heiligdom en rots der struikeling, is voor de twee huizen van Israël. Namelijk het een voor het een en het ander voor het ander. Hebben jullie? En de twee huizen, dat weet u, hè? Het een is de 10 stammen van Israël en het ander is de 2 stammen van Israël. Voor de duidelijkheid, Jesaja trad op onder de 10 stammen van Israël. Maar in Jesaja 28 had hij het over de 2. Al staat het er niet bij, maar dat weten wij omdat de profetie vervuld is. Maar goed. Zodat hij wellicht heilig iets heiligs is voor de ene categorie, het ene huis van Israël. En een rotsteen der struikeling voor het andere huis van Israël. En dan kijken we of dat klopt. Hij zou zijn steen des aanstoots, een rotsteen der struikeling en heiligdom voor de twee huizen van Israël. Kom hè, namelijk ben ik geneigd in te vullen, tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. En dat strik en net komt u vaker tegen in verband met het Joodse volk. En dat waren de inwoners te Jeruzalem, want het andere huis van Israël woonde niet in Jeruzalem. dat had Samaria als hoofdstad. Jeruzalem behoorde tot de stammen van de twee, Juda en Benjamin. De vraag is, voor wie is hij rotssteen der aan, rots der struikeling? Wel, zegt Jesaja, hij is niet alleen dat, maar zelfs strik en net, waarin dieren gevangen en gedood worden. En hij is dat voor de inwoners te Jeruzalem. Dat is dan het tweestammenrijk. Waaruit volgt dat hij wellicht een heiligdom, iets heiligs is voor de 10 stammen van Israël. Hebben die? Speelt nu geen rol, schuif dat voor me uit. Maar hier kom je hem dus echt tegen. Al staat de term er niet bij. Maar waar het om gaat is dat hij aan de ene kant dierbaar is, dat is wat Peter zegt, aan de andere kant een rotssteen der struikeling, in relatie tot verschillende categorieën. Meer kan ik er beter nu niet van zeggen, want u moet hem nou onthouden, samen met die van Jesaja 28, die grondsteen. Waarbij de Joden ook al waren buitengesloten in de voorgaande verse, omdat hun tafel vol was. He? Aangehaald in Romeinen 11, ja. Nou goed. En waar ook staat, ik zal door andere tongen, andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat gaat over de Joden. Ze zouden niet horen, ook als de heidenen in heidense talen en het evangelie zouden prediken. Het gaat over de Joden. Zelfde relatie is dit. En daarnaast krijgen wij nog te liggen, omdat Peter ze alle drie aanhaalt, in één adem als het ware. Psalm 118. Laatst kende ik de berijmde versie uit mijn hoofd, maar ik vrees dat ik hem inmiddels toch weer kwijt ben. De steen die door de tempelbouwers. Ik geloof niet dat het woord tempel erin voorkomt. Maar het algemene idee is dat Psalm 118 van toepassing was op de tempelbouw in de dagen van Ezra. Dat wil zeggen na de Babylonische ballingschap. Herbouw van de tempel dus. En waarom ook niet? Want in het eerste deel van de psalm wordt gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die in de eerste persoon enkelvoud aan het woord is. Hij spreekt over zichzelf. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heer heeft mij geholpen, de Heer is mijn sterkte en psalm, hij is mij tot heil geweest. Kortom, hij heeft mij opgewekt uit de dood. Vers 14... vers 15, in de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heren doet krachtige daden, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Petrus in Handelingen 2, hij kende die psalm goed blijkbaar hoor, Petrus. Heb je hem nog? Vers 16, de rechterhand des Heren is verhoogd, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Inderdaad, hij wekt de Heer Jezus op uit de dood en maakt hem tot hoofd van de gemeente. Dan wel tot eersteling van de nieuwe schepping, dan wel tot hoofd des hoeks. Komt hierna. Maar goed, hij heeft mij ter dood niet overgegeven, vers 18. Want God wekte hem op uit de dood. Hij ging in door de poorten der rechtvaardigheid die voor hem werden opengedaan, vers 19. Want de goede herder gaat in door de deur der schapen en voor hem doet de deurwachter open. Moet ik volgende keer over hebben. Sorry, jammer hè. Over de gemeente uitgebeeld als herder en schapen. Ik kan het nooit compleet opnoemen. Dat is niet te doen. Maar goed. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Dus opstanding uit de dood gewoon. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Want gerechtigheid houdt in dat de gelovige eeuwig leven ontvangt. En de poort der gerechtigheid is de deur waardoor men uit de dood het leven binnengaat. En daarom kon hij zeggen, ik ben de deur. Eigenlijk omdat hij als eerste door die deur ging. Maar beide dingen staan samen in Psalm 10. Hè? Laat hem maar liggen even. Toen is hij dus opgestaan, vers 21, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Dat is de opstanding van de Heer Jezus. En dan, wat gebeurt er dan? En dan komt er cryptische taal, omdat het gaat om de gemeente die in het Oude Testament verborgen zou zijn. En juist daarom worden deze versen, volgende versen, in het Nieuwe Testament aangehaald, want daar wordt gemeentelijke waarheid geopenbaard. Wordt het uitgelegd, hier nog niet. Maar dan staat er, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, de bouwlieden, over dat woord in het Nieuwe Testament hebben we het de volgende keer, het bouwen, want daar heb ik te veel schriftplaatsen over dan dat ik ze vandaag nog noemen kan. Maar het gaat om bouwers. Bovendien, de bouwlieden hier is niet het Griekse woord, maar het Hebreeuwse woord, gewoon zoon. Het is hetzelfde, de zonen. Had ook kunnen vertaald worden dus met de steen die de erfgenamen verworpen hebben. Als je het in het Hebreeuws zegt, is dat zo zonder meer duidelijk. Bovendien, de Heer Jezus haalde de uitdrukking aan in Matteüs 21, vers 42. Staat hieronder, hè? Die teksten behandel ik volgende keer. Vanwege die bouwers. Maar de bouwlieden, de Heer zei dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En dan staat er, en de fariseeën begrepen dat hij van hen sprak. Nou, dat spreken wij niet tegen. Zij waren de bouwlieden. Misschien hebben ze het woord bouwlieden niet begrepen, maar het Hebreeuwse woord daarvoor wisten waarachtig wel. Het begrip kenden ze dus. De zoon, de erfgenaam, de bouwer. En zij waren de erfgenamen, en als het niet waren, dachten ze toch dat zij het waren. Maar ja, dat dacht Esau ook. Het liep mis. En Esau is een beeld van het Joodse volk. Hè? Nou goed. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, zij verwierpen Christus namelijk, want het gaat om de levende steen. Hij is net opgestaan uit de dood in de voorgaande verse. Is geworden tot hoofd des hoeks. Hoofd, rosh, de top. Die hebt u, hè? En dus niet het fundament, dat was Jesaja 28, ik leg in Sion een grondsteen. Maar dit is de eresteen, de laatste steen van het bouwwerk. Daarom zegt men, het lied zal gemaakt zijn ter gelegenheid van de voltooiing van de tempel onder Ezra. De laatste steen. Wij zeggen, de eerste steen gelegd door. Soms vraag ik me af wie de laatste gelegd heeft. Maar goed. Is geworden tot hoofd des hoeks. Uitdrukkelijk de top van het bouwwerk. Over het fundament wordt hier absoluut niet gesproken. En daarna, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen, in de ogen der Joden. Maar de Heer zei ook, al via de profeet, en Paulus haalt het later aan, zie ik werk en werk in uw dagen zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat gaat over precies hetzelfde. En wonderlijk wil zeggen, men begrijpt het niet, maar dat was ook niet de bedoeling dat men het zou begrijpen. Men was ongelovig. Dus wordt het verborgen gehouden. Nou goed. Overigens vermakelijk is het dat wij de volgende woorden herkennen als de discipelen van de Heer Jezus zingen ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar ik bedoel natuurlijk de tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem. Zingen zij de volgende verzen. En dat komt omdat die allemaal spreken over het tegenwoordige werk van Christus. De opbouw van de gemeente die geacht wordt typologisch gelokaliseerd te zijn op de Olijfberg en niet in Jeruzalem. Hebben we die nog? Buiten de legerplaats. En bij Lazarus en Maria en Martha. Lazarus als beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar die dingen noem ik alleen maar. Ik kan ze nou niet uitleggen, maar het haakt allemaal in elkaar. We hebben dus drie. Een grondsteen in Jesaja 28, een steen der struikeling. Dan wel een dierbare steen, kostbare steen. In Jesaja 8 en dan in Psalm 118. Zeg ik het goed? Ik hoop het maar. En dan in Psalm 118 de steen tot hoofd des hoeks. Die laatste is dezelfde als die uit Efeze 2 die we er straks gehad hebben. En nu ga ik weer terug naar 1 Petrus 2. Lees ik hem weer. De Heere, uit vers 3. Tot welke komende? Als een levende steen. Door de mensen wel verworpen, de mensen, maar het waren primair de Joden. Maar het leuke is dat je hierin ziet hoe Petrus zelf afstand neemt van zijn Joodse achtergrond en oorsprong. Door de mensen wel verworpen, in Handelingen 2 is het nog, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat spreken tot gij Israëlitische mannen. Hier ziet hij het breder, hij is door de mensen verworpen, en het is ook zo, maar onder aanvoering van de Joden uiteraard. Van de mensen, of door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dit is vrij naar Jesaja 8. De steen zou een heiligdom zijn, dan wel een steen der struikeling. Een verworpen steen dus eigenlijk. Hij komt er later op terug. Maar dan eerst wat anders. Zo wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Ja, en daarmee tot een heilig priesterdom. We zijn een priesterlijk volk. En priesters zouden de Heer dienen primair door het woord Gods te bewaren. Om geestelijke offeranden op te offeren, namelijk ons eigen lichaam dat levend gemaakt is. Romeinen 12, Romeinen 6. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, want onze priesterlijke dienst loopt niet buiten de hoge priester om. Alles wat betreft onze relatie tot God, loopt via ons hoofd, namelijk onze hoge priester. En vandaar door Jezus Christus. Door wie wij ook hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Maar dat is Efeze 3. Ik weet niet uit mijn hoofd welk vers. En dan vers 6. Daarom is ook vervat in de schrift. En nou komt Jesaja. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En let nou op, Petrus heette zo, de steen. En op deze Petra zal ik mijn daarom is hij de paus geworden, hè?
Ja, ja.
Maar dan moet ik hem weer uitknippen, dan heb ik weer geen tijd voor. Maar laat maar zitten. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Die schriftgedeelte halen we later uitgebreider aan, dus vooruit. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Maar er stond toch niet een uiterste hoeksteen in Jesaja 28?
En die leg je toch ook niet?
En die, nou dat weet ik, ja, nou ja, misschien. Maar vanuit, daar stond, ik leg een grondsteen. En het leuke is, en dat is leuk om dit nu toe te lichten. Het leuke is dat heel vaak die citaten in het Nieuwe Testament in de eerste plaats erg vrij zijn. En dat ze de bedoeling hebben niet maar letterlijk te citeren, maar ze hebben de bedoeling altijd, daarom worden ze aangehaald, om ze te verklaren. En daarom zijn de citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe dikwijls anders geformuleerd. En wat hier gebeurt is helemaal prachtig. Ik vind het namelijk mooi. Hij haalt twee schriftgedeelten tegelijk aan. Nou, en daarom staat er ook, daarom is vervat in de schrift. Geen enkele verwijzing in de schrift, het Oude Testament, ergens. Maar hij citeert tegelijkertijd uit Jesaja 28 en Psalm 118. En een van de dingen die ik daarvan ook zo leuk vind, is dat de lui die schriftverwijzingen eronder moesten zetten, dus niet geweten hebben wat ze er nou precies onder moesten zetten. Want ja, het loopt nogal door elkaar. Daarom heb ik eerst alle drie de schriftplaatsen met u besproken, zodat u ze nu kent, hè. Maar dit zijn er twee. Want Jesaja 28 zegt, zie, ik leg in Sion een grondsteen. En Peter zegt, een uiterste hoeksteen. Maar dat is Psalm 118 van de tempelbouwers. Hebben jullie die nog? Hij noemt ze in één adem de eerste en de laatste steen. En dan die uitverkoren en dierbaar is. Maar als u het mij vraagt, is dat al de verwijzing naar Jesaja 8? En krijg je ze dus alle drie in één adem aangehaald. Want daar moet je ze naast elkaar leggen. Een heiligdom namelijk. Afgezien van dat die uitverkoren en dierbaar natuurlijk ook kan zijn. Gewoon de kostelijke steen, de beproefde steen uit Jesaja 28. Maar het sluit ook aan echt bij Jesaja 8. En dat komt hierna in elk geval dan nog, dus het maakt niet uit, hè. En, dubbele punt, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is de variant op die in hem gelooft zal niet haasten. En dat wisten de vertalers zeker, dus nu staat er ineens onder Jesaja 28 vers 16. Leuk hè? Die kun je er dan gevoeglijk bij schrijven. Die zal niet teleurgesteld worden. Dat is niet een letterlijk citaat, dat is een verklaring. Men zal er niet bij weglopen, waarom niet? Omdat men de steen uitprobeert, hij blijkt beproefd te zijn en dus bouwt men erop. Geen haar op mijn hoofd om er bij weg te lopen. Weet u nog dat de Heer aan diezelfde Petrus vroeg, onder andere dan. Hij vroeg, willen jullie ook niet weggaan?
Dat was,
want die lui hadden die cursus niet gevolgd. Van discipelschap, weet je wel. Willen jullie ook, dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Want ja, willen jullie ook niet? Dan zegt iemand, ja, nou, de, oh. Ja, nou, dag. Maar de Heer deed het wel zo. Willen jullie ook niet weggaan? Dat ruimt lekker op soms, hoor. Willen jullie ook niet weggaan? En toen zei Petrus, hij zei, nou, eigenlijk zou ik dat wel willen, maar ik zou niet weten waar naartoe. Dat zei hij. Ik vind het een prachtig antwoord, omdat het eerlijk is. Hij zegt, waar zouden wij heen gaan, want gij hebt de woorden des levende Gods. En dus liep hij niet weg. En hij legt het meteen uit, ook uit ervaring. Hij zegt niet, die geloof zal niet haasten, weglopen, rennen dus. Hè. Maar wie gelooft zal niet beschaamd worden. Hij verklaart hem meteen. En zo worden heel dikwijls de citaten uit het Oude Testament behandeld. Of geformuleerd. En daarna komt de uitleg. Van de drie schriftplaatsen in één keer eigenlijk dus. Hè. Voor u die gelooft, u dan, maar het is eigenlijk de naam van de kun je niet zien. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Het woord is ongetwijfeld uit Jesaja 28, maar het is tegelijkertijd de verwijzing naar Jesaja 8. Hij zou zijn een heiligdom en steen des aanstoots en rotssteen des struikeling. Maar voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, de ongelovigen betekent dat logischerwijze, tot de ongehoorzamen wordt gezegd, en dan komt Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en rots der ergernis. Maar dat is Jesaja 8. Is dat leuk of niet? Hoezo schrift met schrift vergelijken? U weet toch dat het dezelfde Petrus is die zei in twee bladzijden verder, in 2 Petrus 1 vers 19, wij hebben het profetisch woord, dat is heel het woord Gods, dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, met andere woorden, men zou schrift met schrift dan wel profetie met profetie moeten vergelijken. Dat is precies wat hij hier illustreert, op fenomenale wijze als u mij vraagt. Drie schriftplaatsen door elkaar heen. Voor u die gelooft, 1 Petrus 2 vers 7, is hij dierbaar, uit Jesaja 28, maar tegelijkertijd uit Jesaja 8, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks, dat is Jesaja 28, en steen des aanstoots en rotssteen der ergernis, want ergernis is hetzelfde als struikeling, en dat is Jesaja 8. Hebben jullie? Voor wie is hij? Jesaja 8, dat was dat gedeelte over heiligdom en de rots der struikeling voor de twee huizen van Israël. Voor wie is zijn heiligdom? Voor vers 7, u die gelooft. En voor wie is zijn rots der ergernis? Voor degene die zich aan het woord stoten. Vers 8.
Dat is ook erg.
Per definitie, zuster. Want je stoot je eraan en dus struikel je. Maar het woord is voor velen ergernis natuurlijk. Omdat om waarheid, broeders en zusters, even voor alle duidelijkheid. Waarheid per definitie is arrogant. Dus je vraagt, wat is dat arrogant? Zeg ik, waarheid, dat is arrogant. Duldt geen tegenspraak, die valt niet om, die blijft staan. Daar kun je niks mee, dat wil zeggen, daar kun je niks tegen. Je kunt er alleen nog maar op bouwen. En te hopen valt dat we dat willen. Hè? Ja. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongelovig zijnde, want tot de ongehoorzame wordt gezegd, jullie hebben de steen verworpen, en dus is hij voor hem de steen der struikeling. Tot de ongehoorzame wordt gezegd, of voor degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Begrijp je me goed? Zij zijn niet gezet om ongehoorzaam te zijn, maar ze zijn er als ongehoorzame toe gezet om te struikelen over de steen. Want dat is tevoren aangekondigd. Dat ze als ongehoorzame zouden struikelen. En dan vers 9. Maar gij, dat is weer gij die gelooft. En er komt de uitleg van Jesaja 8 over dat heiligdom. Hij zal u tot hij zal zijn heiligdom en rots der struikeling. Allebei, naast elkaar. En hij is de rots der struikeling voor de ongehoorzame. En wij weten dat het de Joden zijn. Het wordt geïllustreerd aan de persoon van Judas. Die Juda, twee stammen vertegenwoordigt. Hij valt op de steen te pletten. En dus voor de andere categorie is hij een heiligdom, dat woord uit Jesaja 8, en het wordt hier in vers 9 uitgelegd, namelijk, maar gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen, want wat zou de priesters ook op doen, de waarheid bewaren en spreken. Opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uitgeroepen, geroepen uit, ecclesia, je hebt het woord ekkaleo. Gemeente zit erin verwerkt, Petrus, hè? Niet eens Paulus, Petrus. Fantastisch. Die u uit de duisternis. Ik heb nagevraagd aan Johannes, wat bedoelt Petrus met duisternis? En Johannes zegt, duisternis is
de wereld.
De wereld. Johannes evangelie. He? Precies. Die uit de duisternis, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo amir waard, maar nu Ami zijt, die eertijds Rugama waard, maar nu Rugama zijt geworden. Dat is verwijzing naar weer andere schriftplaatsen uit Hosea 1 en 2 met name. Ook een belangrijk thema, kom je ook tegen in Romeinen 9, maar daar hebben we het nou niet meer over. Waar het om gaat, is dat dat heiligdom hier verklaard wordt. Dat heiligdom uit Jesaja 8. En de aardigheid is dat hier net als in Jesaja 8 bijstaat voor wie hij die rots der struikeling is. Peter zegt voor de ongehoorzamen. Het leidt geen enkele twijfel dat hij primair denkt aan de bouwlieden die de steen verworpen hebben. En dat zijn in de eerste plaats de Joden. En aan de andere kant, wie zijn dan degene voor wie een heiligdom is? Eerste antwoord, de gelovigen. Maar Jesaja zei, het gaat over de twee huizen van Israël. En het ene huis wordt zowel daar als hier gespecificeerd. Het is namelijk het Joodse volk. Met andere woorden, de gelovigen waarover hij het hier heeft, zijn primair de 10 stammen van Israël. Logischerwijze. En dan is het niet zo verwonderlijk meer dat deze woorden van vers 9 en 10 hier geciteerd worden. Allemaal uit het Oude Testament, hoofdzakelijk uit Exodus 19. En daarop rijmende schriftplaatsen, zeg ik altijd maar. Staat er ook achter, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26. Het is allemaal hetzelfde. Dat zijn namelijk uitspraken over de roeping van Israël oorspronkelijk. Israël. En daarna in vers 10 de uitspraken uit Hosea 1 en 2. Wat ook uitspraken zijn over Israël, want er staat erbij. Zodat het idee is dat die gelovigen zijn weliswaar die tempel, dat priesterlijke volk. En het gaat over de gemeente, dat kan niet missen, dat hebben we uitgebreid gezien. Maar op de achtergrond zien wij wel degelijk en letterlijk Israël van oorsprong, namelijk de 10 stammen van Israël. Hebben die nog? En daar moet ik het voor vandaag eigenlijk bij laten. Maar toen wij het er straks hadden over Jacob en Esau, vonden wij op de achtergrond ook die 10 stammen van Israël. U weet, Jacob is een beeld van de gemeente, krijgt eerst geboorterecht toegezegd. Hij krijgt alleen maar woorden namelijk, verder niet. Misschien dat hij een lunchpakket meekreeg, maar dat zou hij zonder eerst geboorterecht ook wel gekregen hebben, vrees ik. Van moeder Rebecca. Maar vooruit. In elk geval, hij kreeg het eerst geboortezegen en moest daarna vandoor. En het ging ten koste van Esau. En Esau is een beeld van het Joodse volk. Maar waar ging Jacob naartoe? Naar de andere tak van de familie, zeg ik altijd. De oudere tak van de familie, naar oom Laban. En die is een beeld van de 10 stammen van Israël. En daar kreeg je in werkelijkheid zijn zegeningen vandaan. Want al wat Jacob later had, hij noemde het trouwens ook alles. De Heer heeft mij alles gegeven. Hij zei, de Heer heeft het me gegeven, maar hij kreeg het van, dan wel hij ontfutselde het aan, Laban, aan wie hij zijn dochters ontfutselde en zijn vee. Of hij kreeg het gewoon, hoe je dat maar zegt. Hè? Er worden lelijke dingen gezegd over waar de christenen hun zegeningen vandaan gehaald hebben. En de christenen zelf zeggen, hoezo vandaan gehaald? We hebben het van de Heere gekregen. Althans, dat zeiden ze vroeger. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Je ziet die kwestie daar ook op de achtergrond. Dat op een of andere wijze de gemeente wel degelijk beschouwd wordt als de vervulling niet van de beloften aan de Joden, maar wel van de beloften aan Israël in het algemeen en de 10 stammen in het bijzonder, waarbij die twee ook nog verwisseld zijn geworden. En let even op, zuster, dan gaat hier weer. De eerstgeboorterecht van de gemeente is in werkelijkheid volstrekt identiek aan het eerstgeboorterecht van Efraïm, als over de 10 stammen, ten koste van Juda. Aan het hoofd van de 2 stammen. Alsof in die oud-testamentische situaties een vervolg in het Nieuwe Testament, maar omgekeerd. In het Oude Testament ging de geschiedenis verder met Juda en de 10, Efraïm dus, verdween onder de heidenen. En niet zodra spreekt het Nieuwe Testament aan, worden de Joden verstrooid onder de heidenen en komt het evangelie terecht alsnog bij oom Laban. Of wat zullen we zeggen, bij Efraïm, bij de 10 stammen van Israël enzovoort. Daar kun je niet omheen. Ik zeg niet dat het aan de oppervlakte van het Nieuwe Testament ligt, want dat is niet zo. Maar wat ik wel beweer is dat, ondanks dat het nauwelijks expliciet genoemd wordt, het een heel belangrijke rol speelt in de Bijbelse en vooral in de juridische uiteenzetting. Heb je die? Het is volstrekt Bijbels en het is ook juridisch waar. Daar hebben we het nou vandaag niet primair over, omdat het voor ons persoonlijk ook niet zoveel uitmaakt. Niet zoveel, helemaal geen bal. Wij geloven gewoon in de God van Israël en krijgen deel aan Israël. Zo makkelijk is dat. Wij Moabieten, zeg ik maar dan, voor het gemak. Hè. We krijgen gewoon deel aan Israël. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En is er nog lasting? Ja, er is nog lasting. En zelfs gerst. Maar die leg ik een andere keer. Voilà. We moeten het daar helaas bij laten. Maar ik wil er nog één tekst noemen ter afsluiting. Omdat ik het had over het huis Gods, de tempel, het fundament en het bouwwerk, de stenen en de uiterste hoeksteen enzovoort. En over de hoge priester en de priesters. Ik moet 2 schriftplaatsen noemen, maar 1 die noem ik zo, Hebreeën. Dat was het dan. En de andere, het is de hele Hebreeënbrief. Hebreeën, wat moet ik daarvan zeggen nog? Hebreeën, ik heb er al genoeg van gezegd om dit te begrijpen, lijkt mij. En de andere is uit Openbaring 1. Ik zie hem meestal over het hoofd. Dat is heel jammer, want ik ken hem uit het hoofd. Openbaring 1. Vers 4. Genade zij u vrede van hem die is en die was en die komen zal. Die is en die was en die komen zal. Vers 5. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige, noemen ze een getrouwe getuige. Ik bedoel niet een naam, maar een functie. Noemen ze een getrouwe getuige. Als er één is, de hoge priester. Want de priesters worden geacht het woord Gods te bewaren. die de getrouwe getuige is, maar het is Christus. De eerstgeborene, daar heb je eerstgeboorterecht. En dus de promotie naar de hemel, uitermate verhoogd. De eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde, dat zei ik toch, eerstgeboorterecht. En dus overste der koningen der aarde. Hoe heet de overste der koningen der aarde? Adam. Wel, Bedan waarschijnlijk. Maar vooruit. Hebben we die? De laatste Adam. Adam per definitie is overste over de koningen der aarde. En de zoon des mensen is dat dus. En het is Christus, de eerstgeborene. En daarna hem die ons heeft lief gehad. Dat is ook zo'n prachtige zin. Vooral onder tussenzinnen. Hem zij de heerlijkheid. Zo gaat de zin verder. In vers 6. Maar in de tussenzin wordt uitgelegd wie hij is, die de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid zou zijn. Hij is namelijk degene die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven. Maar die behandel ik ook een volgende keer. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Want hoeveel te meer zal het bloed van het Nieuwe Testament, het bloed van Christus dus, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen als priesters. Vrij naar Hebreeën 9 vers 14. Ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot leden van de gemeente. Maar er staat die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters en dus tot eerstgeborenen logische wijze. Met hem. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden, dat wil zeggen voor God, en daarmee logischerwijze, en voor zijn vader. Zie? En daar staat het gewoon samenvattend. En ons, dat is inclusief Johannes, want het was een van de eerstelingen weer binnen de gemeente uiteraard. De allereerste generatie. Een generatie die het allemaal heeft meegemaakt, om zo te zeggen. En hij zegt, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En daar gaat het om. Wij zijn dat. En dat zijn aardige inleidende woorden tot openbaring. Omdat we in openbaring de gemeente alleen nog tegenkomen als hemels volk. Dus als 24 oudsten. Of als een engel. Of als een zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Verwijst het naar de opname van de gemeente. Enzovoorts. Hebben we die? Want daar ligt onze toekomst op grond van eerstgeboorterecht. En daarom zijn we ook koningen en priesters in de hemel. En dat is de strekking van al die schriftplaatsen die over de gemeente spreken als een huis Gods. Want daar ligt het in vast. En meer daarover de volgende keer. Dat is over een maand of twee. Wij zullen de Heer danken. Als we het nog houden. En anders doen we het boven. In onze ultieme homecoming. Ja. Wij zullen danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we vandaag opnieuw hier mochten zijn. Uw woord mochten openen. En in het bijzonder mochten bepaald worden bij uw tegenwoordige werk. Daarmee niet alleen bij onze heiland, maar ook bij onze eigen positie in hem. Wij zeggen u dank dat we uit genade zijn zalig geworden. En op grond van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, dat we daardoor ook deel hebben gekregen aan alle geestelijke zegeningen in de hemel en in Christus. En daarom met hem verbonden zijn geworden, omdat we deel zouden hebben aan zijn eerstgeboorterecht en hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Wij danken u te mogen weten dat hij het is die ons tot heerlijkheid zou leiden. Dat hij voor dat doel eerst de dood heeft overwonnen en ons een levende en verse weg gebaand heeft tot in het heiligdom. Opdat we daar onze positie zouden innemen en zolang wij nog hier in dit lichaam zijn opgebouwd zouden worden in het geloof. Opdat we bekwaamd zouden worden voor onze toekomstige positie en bediening. We zeggen u dank, Vader, dat we in afwachting daarvan ook reeds u mogen dienen. Ons leven mogen oriënteren op u en daarmee mogen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En we zeggen u dank dat in afwachting daarvan u voor ons zorgt. Dat u dat goede werk in ons begonnen, voleindigt tot op de dag van Christus, wanneer die heerlijkheid in bijzonder aan ons, zal geopenbaard worden. We bevelen ons daarom ook bij u aan, omdat we weten dat we van u afhankelijk zijn en dat wij van onszelf niets kunnen doen, maar in tegendeel dat u het bent die uw grote kracht in onze zwakheid volbrengen zou. Wees u daarom ons nabij, met die kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.